We willen vanavond verder gaan met de studie uit het boek Nehemia. En we zijn, zoals op het schema staat, toegekomen aan hoofdstuk 4. Maar vooraf wil ik u graag een tekst lezen uit Exodus 20. Exodus 20. Een tekst die ik heel vaak geciteerd heb, waarschijnlijk ook wel in de series hier. Exodus 20, het gaat me om vers 24. U weet misschien dat in Exodus 20 de 10 geboden weer klinken en dat het volk op grote afstand staat en heel erg bang is. Siddert en beeft voor de glorie en voor de heerlijkheid, heiligheid van Yahweh, onze Heere. Maar in dat verband, vers 24, u moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. De Heere zegt dus, terwijl het volk op grote afstand staat en heel erg bang is, toch heb ik één plaats waar ik kan staan en zegenen. En ik kom naar jullie toe. Als jullie een altaar bouwen, dan kom ik naar jullie toe. Nu naar het boek Nehemia. In Jeruzalem was vlak voor Nehemia daar kwam een altaar gebouwd. U vindt dat, als u dat zou willen nakijken, in het boek Ezra hoofdstuk 3. Er is dus al een groep mensen uit Babel, uit de verwarring, uit de ballingschap, teruggekomen, naar Jeruzalem gegaan. En ze hebben daar echt als allereerste daad een altaar opgericht. Ezra 3. Iets verderop in datzelfde hoofdstuk wordt daar ook het fundament van de tempel blootgelegd. Dus om dat altaar heen zou dan ook het huis van de Heere komen. Maar in de tijd van Nehemia, dat is dus echt iets later in de tijd, terwijl ze dus de muur zijn beginnen te herbouwen, gaat het niet over het altaar of over de tempel, maar dan gaat het over de stad, over de muur en de poorten in die muur. En wat ik nu wil onderstrepen is het volgende. Op het moment dat daar een altaar voor de Heere staat, dat is dus de eerste stap die ze toen in die opwekking hebben gedaan, in die terugkeer, heeft de Heere een plek gevonden om te staan en om te zegenen. En u weet waarschijnlijk al voor de zoveelste keer is dat doorgedrongen. Maar u weet dat dat altaar altijd spreekt van het kruis van onze Heer Jezus. Van dat wat hij gedaan heeft, van het offer door hem volbracht, van dat schitterende werk. En als het Nieuwe Testament van de gemeente zegt in Hebreeën 13, wij hebben een altaar, dan gaat het daarbij niet om een altaar ergens in Jeruzalem, ook niet om een bepaalde locatie, maar het gaat om dat hele bijzondere feit dat we mogen staan daar waar de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Dat is ons fundament. Dat is de achtergrond, maar het is ook de zekerheid van zegen. En ik vind het echt de moeite waard om dat ook nu even te beklemtonen, terwijl we kijken naar hoofdstuk 4, waar de spanning soms ook om te snijden is. Nehemia hoofdstuk 4. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders, dus de medevijanden, het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Ziet u wel? Daar komt eigenlijk al de diepe achtergrond vandaan. Gaan ze daar bij dat altaar iets doen? Is dat de insteek? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem, dus naast Sanballat. En zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, dan maakt hij een bres in hun stenen muur. Zo van die kleine muurtjes, die vallen zo om. Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een ver land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden en van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod, dat zijn de Filistijnen, hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. En toen zei Juda: de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. We zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden: ze zullen het niet te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laatste plaatsen, de laagste plaatsen, achter de muur, bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe, stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en onzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Tot zover. Ik zou wel verder willen lezen, maar misschien wilt u dat voor uzelf doen, als u een stil momentje vindt om dat te doen. Waarom zouden we het boek Nehemia in onze dagen gaan bekijken? Nou, ik zei de vorige keer, altijd als er een opwekking ooit geweest is in de christelijke geschiedenis, dan heeft het boek Nehemia daarin ook een behoorlijke rol vervuld. Dus dat is al een bijzondere reden. Wat was hun motivatie toen ze terug wilden keren naar de Heere en voor de Heere opnieuw een getuigenis wilden zijn? Dit is een heel bijzonder boek. En daar kwamen we ook achter in de voorbereidingen, ook voor deze serie, dat we wel te degen naar dit boek moeten kijken. Ik probeer het. In Jesaja 5, ik zeg het alleen maar, dan kunt u het later een keer opzoeken als u wilt, vindt u dat de beminde van Jahwe een wijngaard heeft. Mijn beminde heeft een wijngaard. En uit de tekst van datzelfde hoofdstuk blijkt dat Israël die wijngaard is. En dat Juda, de stam Juda, de twee stammen, die stokken, de wijnstokken, de wijnranken die aan die stokken zaten, waren. En God zegt daar in Jesaja 5, door de profeet Jesaja, er alles aan gedaan te hebben, zodat het een bijzondere plek zou zijn. En God verwachtte druiven. Hij verwachtte vrucht. Hij verwachtte goed bestuur, maar het werd jammer genoeg bloedbestuur. Dat staat in de tekst van Jesaja 5. Dat moet u even vasthouden. Wijn is in de Bijbel dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dus los van het feit of je wel of geen glas wijn mag drinken en hoe vaak een glas mag drinken, daar gaat het me helemaal niet om. Maar wijn op zich is een bijzondere vreugde. Dat hart en mens van God en mensen vrolijk maakt, zegt Richteren 9, vers 13. Daar staat die tekst heel precies. Dus legitiem voor alle mensen die vanavond een glasje wijn drinken. Ik heb Richteren 9, vers 13. U gaat uw gang. Efeze 5 waarschuwt, pas op, hè, niet te veel. Dus u krijgt ook een waarschuwing van de andere kant. Maar goed, wijn op zich is schitterend, is mooi. Maar alles wat mooi is, is in de handen van de tegenstander een ramp. Een film op zich is prachtig, maar een film in de handen van de tegenstander, van de antichrist of van de Satan of van de boze machten, ja, nou ja, u vult maar in wat u vandaag kunt zien. Dat is afschuwelijk. En dat is met alle techniek zo. Techniek is schitterend als je het gebruikt voor de heren, films, opnames. Ze kunnen worden beluisterd, bekeken. Maar in de handen van de tegenstander is het iets afschuwelijks. Wijn is iets bijzonders. Waarom zou de Heer Jezus in zijn gelijkenissen in het Nieuwe Testament gesproken hebben over, er was eens een meneer die had een wijngaard geplant en verhuurde dat aan landlieden en zocht de vrucht. Die kreeg hij dan niet. En de mensen die voor die vrucht kwamen, die werden mishandeld of die werden weggestuurd zonder, en echt wel met lege handen, maar sommigen werden zelfs omgebracht. Ik wil het proberen. Eigenlijk zegt de Heer, ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen, maar ik heb een heel land waar ik mijn vreugde zou willen vinden. Mijn blijdschap, mijn wijngaard is dat land. En natuurlijk zal de Satan erop uit zijn, zoals de gelijkenissen van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament u vertellen, om die vrucht niet aan hem te leveren, maar voor zich te claimen. Alle vreugde gaat naar de andere kant. En nu heb ik het niet over, laten we zeggen, lollige dingen of vermakelijke toestanden, maar ik wil zo graag de Heer Jezus eren die zoekt, ja, bij hen vind ik mijn vreugde. En wat is de vreugde van onze Heer Jezus? Wat is de vreugde van onze God en onze Vader? Dat is dat we de wil doen van hem die gezonden is. Gezonden heeft. Het is de Heer Jezus zelf. En in dat gebied, dus in dat gebied waar de Heer zijn vreugde zocht en ook zo nu en dan echt gevonden heeft. Denk u maar aan de tijd van Salomo en zo. Dat die tempel floreerde. En de offers ongelooflijk talrijk waren. Want dat is daar aan gekoppeld. Als er een altaar is, dan kan de Heer daar staan en zegenen. En hij doet dat ook. Dus in die tijd zijn ook die vruchten door de Heer geproefd. En later is dat weer weggegaan. Maar in dat land was één plek waarvan de Heere zegt, daar wil ik mijn naam laten wonen. En u weet welke plek ik bedoel. Mozes heeft nooit precies geweten waar die plek zou liggen. Hij heeft het hele land mogen zien, in een view, maar hij wist niet waar die plek was. En zelfs tot aan het begin van David is die plek onduidelijk geweest. Niemand wist het. Totdat David ontspoort, gewoon omdat hij het niet goed doet, en erkent dat hij fouten gemaakt heeft, dat hij gezondigd heeft, naar die dorsvloer van Arauna of van Ornan gaat. Hij had dat ook het volk geteld. Nou ja, er is van alles gebeurd. U leest het maar. Maar daar komt dat een profeet is die dat zegt, je moet die plek uitzoeken. Toen werd die plek waar de Heere zijn naam wilde doen wonen aangewezen. En wat bleek nu? Dat bleek Jeruzalem te zijn. Alleen was het toen niet. Want de Bijbel zegt in Ezechiël 16, het is een beetje bijbelstudie, hè? U slaat het toch allemaal op. Uitstekend geheugen natuurlijk. Geheugencapaciteit, maar weet ik veel hoeveel gigabyte. Nou ja, ik heb ook geen verstand van computers, dat hoort u wel. Maar enorme geheugencapaciteit, hoop ik. In Ezechiël 16 zegt de Heer, weet je, dat plekje Jeruzalem waar we het over hebben en waar we het net over hadden, dat was eigenlijk niks. Dat was een onogelijk dorpje. Een paar huizen, een paar mensen. Stelde niks voor. En niemand had enige interesse in dat stadje. Moet je eens vergelijken met de situatie van vandaag. Niemand keek met ontferming neer. En daar is iemand geboren in dat dorpje, in die paar huizen. En die lag nog trappelend in het bloed van haar geboorte. Taal van Ezechiël 16. En niemand waste, niemand wreef met zout in, niemand deed iets, totdat ik voorbij kwam. En de Heere zich daarmee ging bemoeien. En die prachtige illustratie is dat er na die eerste kennismaking met dat dorpje, dat onogelijk plekje waar niemand belangstelling voor had, maar de Heere wel, is hij er nog een keer gekomen. En toen is dat wat daar geboren is, wat daaruit voortsproot, is tot bloei gekomen, tot volle schoonheid gekomen. En het is een soort relatie geworden. En de Heer heeft haar voorzien van sieraden, van voedsel, van kleren, van prachtdingen. Schitterend. Het ene was nog mooier dan het andere en ze heeft het allemaal gekregen. Maar toen ze dat één keer had, toen vond ze zichzelf toch wel heel mooi. En toen is ze gaan lonken naar de buren, daar en naar de buren aan die kant. En ze is contacten op gaan nemen en relaties gaan aanknopen met allen. En dus ging het fout. Dat is die plek. Dat is Jeruzalem. Dat is die bijzondere plek. Weet u wat er merkwaardig is? Dat de duivel nu nog steeds vergramd is op die plek. Iedereen die in het Midden-Oosten een klein beetje bekend is, en u zou ze vragen, wat vindt u van de toekomst daar? Nou, de knal komt in Jeruzalem. Waar in Jeruzalem? Op die dorsvloer van Ornan. Nu zeg ik het heel scherp. Daar precies, waar de Heer zegt, en daar wil ik wonen. Dat is waar mijn naam gevestigd zal zijn. Dat is nu nog steeds mikpunt van alles. Daar valt de knal. Daar gaat het gebeuren. En dat is de Tempelberg. Waar later dus die Tempel van Salomo gebouwd is. Maar waar nog later in de toekomst de derde tempel, die zogenaamde derde tempel van Ezechiël, gebouwd gaat worden. Dat betekent dat we hier even staan met Nehemia, die uit Babel weggetrokken is, weggezogen is, om die puinzooi daar, om die enorme chaos te herstellen. De mensen van het boek Ezra kwam later, maar van het boek Ezra, die zijn dus al eerder begonnen, die zijn eerder gekomen, die hebben ook daar, op de plek waar de tempel gestaan heeft en waar het altaar destijds stond, hebben ze daar al een begin gemaakt met het altaar te herbouwen. En met de eerste contouren van de tempel zijn ze bezig geweest, waardoor de ouden huilden, want nou ja, het is allemaal niks. En de jonge mensen juichten en het geluid van het huilen en het geluid van het juichen elkaar een beetje in evenwicht hield. Ze wisten niet meer precies of het nou huilen was of u vindt dat terug in het boek Ezra, hoofdstuk 3. Heel mooi hoofdstuk. En nu zijn we in hoofdstuk 4 van Nehemia. En die geeft het dus niet over dat altaar, dat stond er inmiddels, dat werd gebruikt. Er werden weer offers gebracht. En nu werd om dat altaar heen, om dat plekje van Yahweh heen, een muur gezet. Er was vroeger ook een muur, maar die moest hersteld. En die poorten die waren helemaal kapot, die moesten ook hersteld. En dat is nu de inhoud van het boek. Wat betekent dat? Gaat dat nu over de geschiedenis van dat volk Israël? Ja, natuurlijk, dat heeft als ondertoon steeds een rol gespeeld en dat zal het ook blijven doen. Maar het gaat om dat de Heere één plek heeft waar hij zo graag komt om te zegenen. Bij het altaar. Weet u dat in het Nieuwe Testament de tafel van de Heere, de tafel des Heeren, het altaar is? Waar wil de Heere vandaag wonen? Bij die twee of drie daar. Bij dat altaar. Daar wil hij wonen. Daar staat hij. En daar zegent hij. Dat is spectaculair. Wat wil de duivel? Verhinderen. Continu. Nou, dat is het proces. En nu kunt u zeggen, ja, dat was toen die man. En die had nog een vriendje A en een vriendje B. En een hele club. En die deed het allemaal. En die sprongen bovenop. Dat deed hij ook. Onvoorstelbaar actief. Maar ten diepste gaat het hier om. En daarom, lieve broeders, zusters, beste vrienden, is dit een bijzonder belangrijk boek. Want vandaag wordt dat altaar weer bedreigd. Ik vertel u helemaal niks nieuws. Als ik zeg dat het vandaag, ik citeer eventjes Johannes de Doper in Johannes 3. Die zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden. U kent die teksten. Dus dat bijzondere van Johannes 3 vers 16, dat hebt u. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar in hetzelfde hoofdstuk, een beetje aan het eind van dat hoofdstuk, vindt u Johannes de Doper die het heeft over die de bruid heeft. Dat is de bruidegom. En hij moet wassen, ik moet minder worden. Waar gaat het over in de kerk? Nou, ik sta er een beetje middenin. U kunt wel zeggen, het is een voorrecht van iemand die misschien aan de weg timmert. Dat klopt, ik heb heel veel te doen. Er komen heel veel reacties. Ik hoor heel veel. En waar gaat het dan om? Ja, daar gaat het over. Hoe ga je om? Ja, met LHBTI. Het is bijna een soort rijtje van de aap, nood, mis en zo. Maar u weet wat ik ermee bedoel waarschijnlijk. Nee, zegt iemand daar vooraan. Ik weet het niet. Nou, het gaat dan over, is er plaats in de besturing van de kerk, van de gemeenten, plaats voor een homofiele relatie? Is er plaats van voor transgenders? Is er, want dat is dat die T van HIBT, dus homo, LB, lesbo en dan. Moeilijk? Vergeet het maar, dat hele pakket wordt tegenwoordig bejubeld met een halve regenboogvlag. Niet, ja, half. Geen zeven kleuren, maar zes kleuren. Dat is een beetje anders. Maar dat komt er heel dichtbij. Dat komt er allemaal heel dichtbij. En daar gaat het over. Ik zeg dit niet zomaar, lieve broeders en zusters. Gemeenten die echt voor de Here waren en die zelfs Maranatha boodschappen lieten horen, die hebben het nu over dit onderwerp. En als je daarover niet meegaat met die mening, nou, dan ben je aan het discrimineren. En discriminatie is strafbaar. Dan krijg je het op je kop. En dus houdt een hele grote groep zich stil. Dat is de zwijgende meerderheid. Die zeggen niks meer. Want als ik wat zeg, dan krijg ik bonje en dan gaat het in de gemeente fout. Dan krijgen we scheidingen. Nou, is dat het enige? Nee, een andere groep is zo falikant tegen Israël. En die doen niets liever dan alles wat met Israël te maken heeft, de grond in boren. Daar gaat het over. En over Israël gaat het ook bij mensen die helemaal doorschieten, precies in de andere richting, dat het alleen maar Israël is. Maar ze hebben het in beide gevallen niet meer over de Heer Jezus. In beide gevallen niet meer. Sorry hoor. Ik wil niet de juryman zijn. Ik wil niet de scheidsrechter zijn met een rode kaart of zo. Ik wil zo graag vertellen dat dit een actuele kwestie is. Dit is niet van gisteren, dit is van nu. En we zitten daar middenin. Dat is het probleem. En dat probleem was er toen, alleen is het in een soort verhaalvorm van de gebeurtenis van die tijd gegoten. Nou, dat is Nehemia 4. Maar het heeft wel te degen enorme lijnen naar vandaag. En we zitten daar eigenlijk middenin. Over wie gaat het bij u in de gemeente? En over wie praat u? Ja, over tante Truus valt heel veel te zeggen. Dat snap ik wel, maar zo'n tante Truus heeft niet iedereen. Ik bedoel dan in negatieve zin. Maar er zijn ook gemeenten die een tante Truus hebben in positieve zin. Nou, dat is wel zo'n bijzonder mens. Ha, dat wil je ook niet meer. Als je dat eens zou meemaken. Dank God voor wat de Heere gegeven heeft. Maar het gaat over hem toch? Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Als u het over mij hebt. Natuurlijk kietelt het. Als de zondagavond, ik had een studie in het westen van ons land. En er komen een paar mensen, die woonden er helemaal. Die komen van heinde en verder naartoe. Die willen die man wel eens horen. Die wouden ze wel eens zien. Weet je wat, die hebben, ik weet niet hoeveel toespraken beluisterd. En die zijn dan op pad, behoorlijke afstand, om daar te komen. Nou, alsof ze mee paaiden met de gedachte van, nou, zie je wel. Je moet niet naar mij luisteren, je moet niet naar mij kijken, je moet naar de Heer kijken. Maar dat zeg ik dan wel, grootmoeder. Maar het kietelt wel. Ik bedoel, het streelt je ego wel. Maar om wie gaat het dan? Om wie gaat het dan bij u in de gemeente? En om wie gaat het dan in uw eigen geloofsleven? Gaat het dan om uw welbevinden? Om uw zegen die u krijgt, die u hebt? Ja, natuurlijk mag u danken. U moet zelfs danken voor de zegeningen. Dat wil de Heer. Maar is het dat? Of is het iemand? De Satan is permanent bezig jou en mij te bestoken. En iedere keer de aandacht te verleggen van de Heer Jezus naar van ons, naar wat die mensen doen. Nou, nu komen die vijanden, die heb ik al eerder genoemd. Die komen hier in een zesvoudige vorm naar voren, in dit hoofdstuk alleen. Dat is die Sanballat, weet je wel, dat is een Moabiet. Echt, dat zegt de Bijbel hoor, ik bedenk dat niet. Een Moabiet, dat is iemand die hoogmoedig is. En alleen maar met zichzelf bezig is. Die helemaal ikgericht is, hooghartig is. Nou, daar stikt het van vandaag de dag. Ze spetteren van de buis. En ze willen allemaal de talkshows bezoeken, niet bezoeken. Ze willen daar wat toeteren. Ze willen daar wat zeggen. Ze willen hun muziekje daar laten horen. Sorry dat ik het zo zeg. Niemand weigert dat. En als u een avondje televisie kijkt, rolt u van de ene in de andere programma. Allemaal hetzelfde. Ja, ik ben te zwart-wit. Ja, ik heb inderdaad heel lang zwart-wit televisie gehad, maar ik heb ook al een beetje kleur. Nee, maar probeert u het nu eens. Probeert u het nu eens op te slaan. Wat er vandaag aan de hand is. Maar nu in de gemeenten, in de christelijke kringen. Om wie gaat het dan? Egotripperij, die term kent u. Dat komt niet alleen voor op de werkvloer. Waar ze de ene wel van de andere directiestoel willen schuiven. En er zelf op willen gaan zitten. Natuurlijk komt het daarvoor. Natuurlijk komt het voor in alle familiekringen. Paterfamilias of niet? Het is altijd hetzelfde. Ik. Het is Moab. Lieve broeders, er staat heel veel, en zusters, over Moab in de Bijbel. En heel concreet, Jeremia 48, Jesaja 16, twee stukken. Dus Jeremia 48, Jesaja 16, twee hele hoofdstukken over ik, Moab. En de eerste koning die in Israël, binnen het land, zeteltjes heeft. Dat is in het boek Richteren al. Die hele brede, beeldvullende Eglon, die had een prachtige airco-kamer. Ik vertel het maar met mijn eigen woordjes van vandaag. En daar zit hij dan. En iedereen boog. Dat is Moab. En denkt u dat Moab uitgerangeerd is? Nou, hij was dat toen ook. En dat ik denken, dat op jezelf gericht zijn, is een van de allergrootste hobbels vandaag in de kerk. Mijn mening, ik denk, en ik geloof wat ik voel en wat ik zie, en u mag me doorgaan en u mag me kwalijk nemen dat ik daar een beetje overaccent bij leg of onderleg, maar het is wel de werkelijkheid. En als ik die gehad heb, dan is daar dus de Ammonitische slaaf, Tobia. En waar is Ammon dan? Staat daar ook over iets? Staat daarover ook iets in de Bijbel? Ja, dat is, Ammon is die op zijn schatten vertrouwt. Die met zijn geld bezig is, met zijn bezit. En dat kan ook financieel, maar dat kan ook wel immaterieel zijn. In die zin dat het over je verstand gaat, en jouw intellect, en over jouw kundigheid, en over jouw kwaliteiten. In elk geval Ammon. Nou, ik zal u vertellen, daar ga ik niet al te veel over door, want in het volgende hoofdstuk, in Nehemia 5, gaat het daarover. Daar is ineens gedoe over financiën. Wat is een van de eerste zonden in de gemeente, in de boekhandelingen? Financiën. De weduwen, die werden dus niet meer goed verzorgd, en anderen die hadden te veel, en anderen hadden te weinig. Waar gaat het vandaag over? Ja, financiën. Vandaag een demonstratie in Den Haag, ja, het waren er maar 1000 of zo, zei iemand voor de radio. Ik hoorde dat in de auto net. Met die toeslagenaffaire, nog nooit afgewikkeld. Waar gaat het over? Waar gaat het over als het over Groningen gaat en over herstel van die gebouwen en huizen, over geld? En waar gaat het over? Nou, denkt u dat aan de gemeente voorbij gaan, dat is niet waar. Daar zitten we net zo mee. Dat bleek zowel in het Oude Testament, de eerste zonde in het land na de woestijntocht door Mozes, toen Mozes net overleden was en Jozua het mocht overnemen. De eerste zonde is Achan. Wat deed hij? Geld. Ban in het leger. Ze verloren. Nederlaag. Op hetzelfde moment. Dit zit niet alleen daar, maar hier weer. En als u dan even doet, heb je Moab bij Ammon gaan, dan komen de Arabieren, dat is de wereld. Heel breed. Nou, wat men vindt en wat men denkt en hoe men de wereld ziet. Ik wil niet al te veel door. Asdod, de Filistijnen, heb ik net al in het voorlezen even geduid, nou, dat zijn naamchristenen. Dat zijn helemaal geen christenen. Die hebben nooit geschuild achter het bloed van het lam. Die zijn wel uit Egypte gekomen en in het beloofde land zich gaan nestelen. Maar ze hebben geen idee over wat schuilen achter het lam is. Of achter het bloed van het lam is in Egypte. Ze hebben geen idee wat het is om door de Schelfzee te zijn gegaan. Ze weten het niet. Naamchristen. Continu vijandig. David, Salomo, geen strijd, maar toch ook daarvoor, daarna. Altijd die Filistijnen. Nou, hier heb je ze weer. Asdod. En je zit heel wat later in de tijd. Dus we hebben nu gehad de Moabieten, de Ammonieten, de Arabieren, de Asdod. En dan komen er nog vijanden bij. Namelijk, Juda zegt, in deze situatie, juist toen het spannend werd en het moeilijk werd, de kracht van de dragers schiet tekort en er is veel te veel puin. Met andere woorden, je kunt wel wat willen in NATO, maar het lukt niet, jongen. Je bent niet nuchter, man. Want we hebben geen kracht en we kunnen het niet. Gaat het nu over de Heer Jezus of gaat het over ons? En dan is er nog een categorie, die is misschien nog gevaarlijker. Die zeggen, de Joden die bij die vijanden woonden, die woonden dus daar toch nog, al in, niet in Jeruzalem, maar die woonden daar bij die vijanden, waar zij Samaria en zo. En die zeggen, jullie moeten bij ons komen, dat gedoe daar. Waar maak je je druk om? We leven hier toch ook? We zitten hier toch ook gebeiteld en we gaan toch met die lui om? Kom maar bij ons, hebben ze 12 keer gezegd. Jullie moeten terugkeren naar ons. Weet je wie dat zijn vandaag? Dat zijn gelovigen. Althans, ze zeggen dat ze gelovigen zijn. En die vinden dat gedram van jou, vinden ze maar niks. Dat afzonderen en dat apart. Ik weet dat het woord afzonderen een heel beladen onderwerp is. Ook hier in deze omgeving, maar overal in ons land en ook in de hele wereld. Dat willen we eigenlijk niet. En als een groep zich afzondert, in een soort klooster kruipt of in een soort setting van, dit is onze club en daar laten we niemand toe. En als er iemand komt, dat is bij uitzondering mogelijk, maar dan moet je wel dit ABC'tje van ons even overnemen, anders mag je niet eens binnenkomen. Dat vinden we negatief. Maar dit is niet afzonderen in wettische kaders, want daar kruip je heel makkelijk in. Dit is heel makkelijk om te zeggen, hier gaan we een muur omheen gooien en dan wordt het een ghetto, weet je. Dat is wat anders dan een muur met poorten. In ghetto heb je geen poorten, dan kom je er niet meer uit. Maar het is zo kostbaar omdat het van de Heer Jezus is. Omdat het om Hem gaat. Dat Hij zijn vreugde mag vinden in ons midden. Dat er offers zijn voor Yahweh, voor de Heer. Dat we vandaag een plek hebben waar we de Heer Jezus mogen bedanken voor wat Hij heeft gedaan en voor wie Hij is. En dat we God de Vader mogen aanbieden wat het bijzondere is van de Heer Jezus. En dat moet je niet laten verstoren door wie dan ook. Dat is gebeurd. Voor deze tijd was er een koning in Juda die vond het altaar uit Damascus. Daar heb ik heel vaak geciteerd. Zo mooi. Dus die heeft het altaar van de Heer aan de kant geschoven. Weet je, het altaar van de Heer aan de kant geschoven. En daar een ander altaar voor in de plaats gezet. Nou, dat was wel jovel. Ja, dat haalde de pers. Televisiecamera erbij. Sorry hoor. Vertel het maar. Maar zo ging het. Het is zo typerend dat daar waar het gaat over de Heer Jezus, dat het belaagd wordt. Dat er dus allerlei vijandigs is. Ik, ja dat past daar niet, want het is Hij. En mijn vermogen past daar niet. Je moet alles achterlaten. Zijn vermogen, zijn rijkdommen, zijn heerlijkheid, zijn kleding in de tooi van Hem. En de wereld, die gaat voorbij in alles wat ze heeft en haar begeren. En er blijft iets anders over, dat is de Heer Jezus. En Filistijnen die er wel zijn, maar er geen delen hebben. Nou, in het Nieuwe Testament vertelt de Heer Jezus dat er iemand daar in een bruiloftszaal was en die had geen goed bruiloftskleed aan. En hij viel door de man, direct. Als ze allemaal een bruiloftskleed hebben en jij hebt wat anders. En u weet wat ermee gebeurt. U vindt het afschuwelijk dat dat gebeuren kan. Ja, dat kan gebeuren. Dat is zo. De Heer Jezus zelf vertelt het. Je zult van Hem het kleed van de gerechtigheid, de mantel van de gerechtigheid en het kleed van het heil moeten krijgen. En als je dat niet van Hem hebt, dan heb je het kennelijk van jezelf nog steeds. Dat werkt niet. Dat kan niet. Die dingen samen. En die mensen die half zijn, die gelovig zijn, misschien wel in onze gemeenschappen zitten en die zeggen, nou, maar dit red je toch niet. Je kunt dat wel willen. Dat hebben ze toen ook al geprobeerd. En er komt iemand met een geschiedenisboekje met een bepaald jaartal en nog een jaartal. En toen ging het ook niet. Dus we moeten ophouden. En u verschrompelt. U denkt, ja, de kracht van de dragers schiet ook tekort. En er is ook ongelooflijk veel puin. Dus laat maar. En de meest moeilijke is, nou, wij wonen toch ook hier in deze wereld. En we hebben goede contacten met onze buren. We gaan ermee om. Vieren samen vakantie en op de 11e van de 11e beginnen we samen carnaval. Sorry hoor. Het is toevallig 11 november vandaag. Ik wil daar gewoon mee zeggen, die vijandigheid, die ligt er. Die is vlakbij, om je heen. En dan aan de slag. En maar waarom dan? Nou, niet om je af te zetten tegen, maar om voor te zijn voor hem. Om te zeggen, Heer Jezus, het gaat om u. Dat u een plaats krijgt, dat u weer in het land bent. Dat u weer uw vreugde vindt, dat u uw heerlijkheid krijgt. En daar moet je voor gaan. En daar zouden de leiders van vandaag aandacht voor moeten hebben. En niet zeggen van, ja, dat kan wel, dat kun je wel bedoelen. Maar dat zijn dus die fanatiekelingen, die zijn er altijd wel geweest. Er is altijd wel een groepje geweest die dit zo beoogde, maar het ook niet voor elkaar kreeg. Hier vindt u het. Ik vind het zo prachtig mooi dat Nehemia voet bij stuk houdt. En ze hebben op alle mogelijke manieren hem onder druk willen zetten. En ze hebben een samenswering gemaakt, een soort samenswering gesmeed om hem van de troon te stoten, om Nehemia te doen stoppen en om midden in Jeruzalem te komen. De bedoeling van de Satan is om midden in Jeruzalem, midden in het getuigenis van onze Heer, terecht te komen en daar verwoestend werk te doen. Nou, dat weet iedereen te vertellen. Als je dus ergens kunt komen en je zou in het centrum van een hoofdstad een bommetje kunnen laten vallen, ja, dan heb je het gemaakt. Dat is de klap. Niet aan de rand, maar gewoon middenin. Dat bedoelden ze toen. En wat heeft Nehemia constant gedaan? Nou, dat zijn positieve punten. En ik vind ook dat die positieve punten overgenomen moeten worden. Dat we durven zeggen, we moeten samen toch durven kiezen voor de Heer Jezus. Nou, dat is echt het eerste wat ik beklemtonen wil vanavond. Wie is de Heer Jezus voor je? Gaat het je nog wel om hem? Gaat het nog wel om zijn eer en om zijn naam en om zijn koninkrijk? Dat wat met hem te maken heeft. We kunnen praten wat we willen, maar er is niemand die redden kan. Er is niemand die helpen kan. Er is niemand die in de bres kan springen. Er is niemand die iets kan doen. Niets. Er is niemand als de Heer Jezus. Ik was blij met het lied, Schoonste Heer Jezus. Hij is de allermooiste. De allerbeste, de enige. En die enige die is mijn heiland. En voor hem wil ik gaan, moet ik gaan. En hij zal helpen. En als we ons echt focussen op hem, dus helemaal richten op de Heer Jezus, dan zal de Heer ons ook helpen. Hij is er. Hij is in ons midden. Hij is bij die twee of die drie in die in zijn naam bij elkaar zijn. En dat is alle kracht en alle genade. U kent het. Nou, hevige woede van die kant. Nou ja, nu kan ik naar het Nieuwe Testament kijken en teksten vinden. Dat is makkelijk hoor. Wat zegt Paulus aan het eind van zijn bediening bijna? Tegen de oudsten van de gemeente van Efeze. Uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. En van buitenaf zullen er ook nog wat binnenkomen. Uit uzelf, van binnenuit en van buitenaf. En ze gaan rond, ze proberen. Ze gaan alles stuk maken. Zelfs de Heer Jezus kreeg diezelfde aanvallen. Johannes 1, Johannes 2. De begeerte van de ogen. Het verlangen van het vlees. Iedere keer hetzelfde. Maar daar gaat het om de antichrist. Dus de tegen Christus. Het is steeds hetzelfde. Laten we nu echt durven zeggen, die gevaren van toen, die zijn er nog. Die zijn echt levensgroot vandaag. Waar komt de zwakte vandaan? Waar komt het slappe vandaan? Nou, omdat je eigenlijk zegt, ja, maar als ik dit doe, dan loopt die weg. En als ik dit zeg, dan gaan die ook nog. En dan blijven we alleen over. U en ik moeten durven zeggen, we hebben een altaar. Hebreeën 13. We hebben een altaar. En dat altaar is een plek waar we de Heere iets mogen aanbieden. Dat zei ik ook bij de eerste poort van de vorige keer, van de schaapspoort. Dat de offerdieren door die schaapspoort naar binnen werden gebracht om aan de Heere aangeboden te worden. We willen allemaal wat krijgen, we willen wat ontvangen, maar wie geeft nog? Wie Ik heb het niet over de collecte. Ik heb het over wie geeft aan ons, aan Jahweh zelf, aan onze Heer, aan onze God, de Vader, de aanbidding. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt ze. Hij wil zo graag dat er opnieuw mensen komen die hem aanbidden. Nou, dat was het streven van Nehemia, om die plek veilig te stellen. Daar was hij mee bezig. En heeft hij te maken met dit soort vijanden. En wat doet hij dan? Bidden, gebed. Nou, er zijn gebeden bij die je niet eens durft uit te spreken. Van stuur ze maar naar een vreemd land en laat ze daar maar omkomen. Dat was niet niks. Nou, u kunt zeggen, moeten we zo bidden? Is dat de taal die we nu vandaag moeten overnemen als het om dit soort figuren gaat? Nou, misschien wel. Dat we heel duidelijk maken, dit kan bij ons niet. Dus als je dit echt wilt, ga maar naar een vreemd land. Doe maar ergens, maar dit niet. Maar dat kan niet meer, we hebben geen power meer, geen kracht meer. Er is niemand die overeind durft te staan. En ho, nu moet het anders. Ja, dan ben je weer de keizer of dan ben je weer de leider die zichzelf op een troontje zet. Daar gaat hij. Dan krijg je de verwijten in je hoofd, die ook Nehemia krijgt. Want u wilt zelfs koning worden, hè? In hoofdstuk 6 van ditzelfde boek. Komt nog een keer. En u hebt zelfs een profeet uitgenodigd om voor u uit een soort boodschap te proclameren. Hij wil koning worden. Dat gaat vandaag ook gebeuren. Maar we moeten terug. Terug naar dat geweldige dat de Heer Jezus een plek heeft waar hij zijn vreugde vindt. Een wijngaard. En dat daar in die plek een plaats is waar de Heere kan staan en zegenen. Altaar. Aanbidding. Grootmaking. Bejubeling van de Heer Jezus. De Vader aanbieden wat u van de Heer Jezus hebt gezien. Nou, bid daar maar voor. En als de vijand oprukt, nou, dan maar met een wapen in de hand. Met de ene hand dit hoofdstuk. Met de ene hand aan het werk. En de andere hand een werpspies. Zo van, als verdedigingswapen. Ik moet me misschien wel verdedigen. Maar dan maar met één hand. Maar ik ga wel door met het bouwen. Ik ga wel door met dit proces. En let op, hè, als we elkaar een beetje uit het oog verliezen, dan is er een hoornblazer. Dat is de man die het geluid van de bazuin kan laten horen. Nou, die wou ik wel graag in onze gemeente hebben. Een hoornblazer. Niet omdat ik van fanfare hou, daar ben ik een beetje mee opgevoed, gepokt en gemazeld. Mijn vader was dirigent van fanfaregezelschappen. Maar de hoornblazer. Het geluid van de bazuin. De Heer Jezus. Ja, hij komt. Hij komt terug. Het geluid van de hoornblazer. Er zijn dus allerlei dingen die u heel goed pakt. En u precies begrijpt als u het hoofdstuk leest. We willen zo graag terug, Heer Jezus, naar u. We willen zo graag u opnieuw echt het middelpunt laten zijn. Gistermiddag komt een vrouw die ik niet kende zomaar bij ons binnen. Je had iets te brengen, om te bezorgen, anders had ze misschien geen reden. Deed ze ook. Nou, ik vroeg haar of ze ook de Heer Jezus kende en of ze ook geloven. Ja, ja, opgevoed daar en daar, kerk erbij, weet je wel, dan komt er een naam bij. Nijverdal. Ja, vroeger, zei ze, vroeger hadden we tentdiensten in Nijverdal, zei ze. Ver voor wij daar woonden, was er dus kennelijk een opwekking. Dat waren Maranatha-diensten, zei ze, in een tent. Ja, dat was. Maar dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. Heimwee naar vroeger. Misschien heb je ook wel heimwee naar vroeger. Ik zeg niet dat we de oude toestanden moeten terugkrijgen die mensen gecreëerd hebben. Want er zit heel veel wetticisme bij. En dat is ook vlees. Net zo goed vlees. Van zo moet het. Want broeder A en broeder B hebben daar toen uitgedokterd en uitgevogeld. En die willen dat dat zo moet. En dus moet het. Nee. Maar uw hart, uw instelling. En het instellen van vorsten, van leiders die achter het volk staan. En die niet, laat maar zeggen, met een boog omheen lopen. Maar die meehelpen. Die de hand in de ploeg slaan. U vindt het allemaal terug in Nehemia 4. En waar zijn ze dan? In de tijd van Deborah, leiders ontbraken in Israël. En als er al leiders gekozen werden, zegt Richteren 5, denk ik, er was een strijd bij de poorten, er was een gedoe. Dan had je daar weer strijd over. Maar waar zijn ze dan? Als iemand streeft naar het opzienderschap, is dat een voortreffelijk werk. Dat wordt heel positief benaderd. Maar ja, dan zeggen we, ja, dat doen we niet, of we willen dat niet, of we hebben slechte ervaringen. Nou, dat klopt. U kunt 12 en 112 voorbeelden vinden van slechte ervaringen met leiden. Dat klopt. Maar is dat nu een reden om dat te zeggen? Dus, is dat afgeschreven? Is dat... Het ontbreekt aan leiderschap. Waar zijn die vaders in Christus? Ze kennen hem, die vaders, in 1 Johannes. Ze kennen hem, die van de beginnen was. Dat is het geheim. Die kunnen iets vertellen over de Heer Jezus. Ik heb hier wel eens verteld van een broeder die ik meemaakte toen ik jong was in het geloof, of nog niet eens misschien gelovig was, die heeft ons bijbelles gegeven. Mij, met nog een aantal anderen. En die heeft ons hele mooie dingen verteld over de Romeinenbrief. Ik heb hem later meegemaakt. Veel later waren we in Meppel, waar ik toen net woonde, begonnen met een altaar op te richten. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik neem bewust de taal van Nehemia 4 en van Ezra 3 over. Hij komt eraan lopen. Ik heb het hier wel eens verteld, dus u kunt het zich herinneren. Ik zag hem komen, ik ken hem goed, hij kent mij ook goed. Kijkt me aan, hij zegt niet goedemorgen, hij zegt niet wat fijn om u te ontmoeten. Helemaal geen polite toestandje, niks. Hij kijkt me aan en zegt, en dat was Grunnings, hey, hier een altaar, jong. Heb je hier ook een altaar? Ik was verbijsterd. Die vraag had ik absoluut niet verwacht. Maar ik dacht, ja, we hebben een altaar. Ja. De tafel des Heren is ook hier. Ben hier ook priesters, zei je. Dat was een tweede vraag. Zijn hier ook priesters? Ik zei, ook psychologen, ja. Dan moet ik hier weten, zei je. Dan moet ik hier zijn. That's it. Zeldzame taal. Maar nu dan vandaag. Als je ergens naartoe gaat, is daar dan een altaar? Zijn daar priesters en mag ik daar ook meedoen? Ja, als je gelovig bent, mag je meedoen. We hebben daar weer een lijstje van gemaakt. Dan moet je wel zo'n soort kleur pak hebben. Of, nou ja, vul maar andere dingen. Vul maar in, hè, weet je, van alles. Nee, het gaat om uw hart. Het gaat om of u de Heer Jezus kent als heiland en verlosser. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. En dat is niet de detail van hoe denk je over Genesis 12 of zo. Het gaat over hem. Als u met mij verlangt om bij hem te zijn, bij het altaar te zijn, want ik wil zo graag daar zijn waar Jahweh is, waar de Heer zelf is en waar hij zegent. Waar dan? Is dat Den Haag die zegen? Nou, u bent er al achter dat dat niet is. Nou, u zit zo dicht bij Duitsland dat u denkt dat het misschien wel in Bonn is of zo, of in Keulen of in Berlijn nu. Is dat het dan? Is dat de bron van zegen? U denkt met mij waarschijnlijk ook niet. Nou, waar dan? New York, Verenigde Naties, ook niet. Waar dan? Daar waar hij is. Waar de Heer woont. En onze kinderen zingen uit Volleborg waar de Heer woont. Daar zegent, waar de Heer is, daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. Amen. Hij doet het. Hij doet het. Hij zegent. Hij zegt, daar wil ik naartoe. En de vijand denkt, dat moet ik voorkomen. Want die wil niet dat hij, de Heer Jezus, het centrum is van jouw denken. Het centrum is van jouw beleving. Het centrum is ook van ons gemeente zijn. Dat wil de Satan zelf worden. Die wil op de troon. Die wil meer worden. Maar u zegt, nee, hij moet meer worden en ik moet minder. Dat spoort niet met de gedachten van de tegenstander. Het omgekeerde. En dus heb u Nehemia 4 nodig. Heel hard nodig. Probeer het nog een keer te lezen. En probeer het naar je toe te halen. En probeer die vertaling van vanavond daar maar op te leggen. En toets het alsjeblieft. Tot Gods eer en tot zijn eer. En tot zegen voor jezelf. Eén element wil ik nog noemen. Nehemia roept op een bepaald moment van denk aan de grote en ontzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Dat was in vers 14 aan het eind. Hij zegt daar van denk aan, er is ook een nieuwe generatie, er is een volgende generatie op komst. Hou daar rekening mee. Waar is de volgende generatie? Dat die getrokken wordt de wereld in, dat weet u, ik ook. Ik heb ook kinderen en kleinkinderen. En je hoort het, je ziet het. En je bidt misschien veel vaker dan vroeger. Voor diezelfde kinderen die in deze tijd leven en die weggetrokken worden. Maar jij en ik moeten ook durven zeggen, als dan de kinderen u vragen, waarom doet u dit? Daarom. Hier vindt u iemand die zegt, denk aan je kinderen en aan je kleinkinderen. En aan je familie. Dit is ook een element waar je niet aan voorbij mag. De Heere zegene jullie. En zegene mij ook, want ik ga niet boven jullie staan. Ik zit naast je. En ik wil zo graag zeggen dat we zo voor hem een getuigenis mogen zijn. Dat we dan aanvallen te verduren krijgen. Amen, dat is waar. Maar in zijn kracht en door hem zelf geleid, bent u meer dan een overwinnaar. Door hem die u kracht geeft. Amen. Vader, dank u wel voor dit prachtige hoofdstuk uit Nehemia. Voor deze mooie opsomming van Nehemia 4. Voor wat u daarin zegt tegen ons, ook vanavond. We prijzen uw naam en bidden dat we nog veel meer van deze dingen zullen gaan zien en meer gemotiveerd zullen raken om vandaag voor de Heer Jezus te gaan en voor hem te spreken, een getuige te zijn van hem. We willen u bidden dat iets daarvan ook weer doordringt tot onze kinderen, onze kleinkinderen en onze buren misschien, onze familieleden, andere gelovigen. We willen u bidden om uw bijzondere zegen. Dank u dat u dat doen wilt en dat u ons nabij wilt zijn, dat u ons wilt motiveren om eigenlijk op dit hele belangrijke punt te letten. Wij hebben een altaar. We willen u danken daarvoor. We prijzen uw naam. Amen. Tot slot, gisteravond had ik een toespraak over onder andere Genesis 24. En daar staat dat de knecht van Abraham op pad ging met een enorme lading cadeaus, zilver en goud en kleren en van alles, om Rebecca te zoeken. Ja, hij wist nog niet dat ze Rebecca zou heten, maar u kent die geschiedenis. Misschien bent u nu wel een knecht van Yahweh. En misschien zegt Yahweh wel, ik geef je een groot aantal bijzondere dingen mee van mijzelf. Goud en zilver en mooie dingen. En dan mag je op pad gaan om iemand te zoeken. Dan kun jij uitdelen. Dan kun je laten zien hoe rijk ik ben. Wie is ik? Onze Heer. Vertel van hem.